Mooi mensen om hier weer bij jullie te zijn, onder bijzondere omstandigheden, verdrietige omstandigheden. Ik wil beginnen met een gebed voordat ik ga spreken. Dank u Heer dat we rust mogen vinden in u. Jezus, dat u zei, kom tot mij als je vermoeid en als je belast bent. En ik zal jullie rust geven. Heer, ik merk dat ik vaak bid om kracht. Maar u zegt, Harm, maar dat zegt hij ook tegen jullie. Ik geef je eerst rust. Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven voor je ziel. Heer, wilt u dat ook door deze samenkomst heen doen? Terwijl het misschien heel onrustig is in ons. Terwijl er van alles aan gedachten en gevoelens door ons heen gaat. Wilt u met uw zachte stem komen, tot ons spreken en ons rust geven. Heer, dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Goed. Volgens mij had ik donderdag kreeg ik een berichtje van Jasper. Hij zei, we gaan het We zijn met de start zondag en we gaan het onder andere over Esra hebben. Nou, ik zei, dat ben je mooi te laat, want ik zei, ik heb mijn overdenking al klaar. Niet wetende dat zaterdag gisterochtend we nog een keer contact met elkaar zouden hebben. Maar ik heb het wel gelaten wat ik had voorbereid. En ik weet niet, nou, ik vermoed dat er dat de PowerPoint niet meer doorgekomen is. Nee, nou, we kunnen het ook zonder doen. Dat is helemaal niet erg. Ik wil het met jullie gaan hebben over Elia. En eigenlijk was de titel van mijn overdenking de groeipijn van een profeet. Dus het gaat over groeien, maar het gaat ook over pijn. Omdat groeien soms ook pijn kan doen. Kijk, groei is over het algemeen iets positiefs, hè? Het is mooi als kinderen groeien, dat is ook de bedoeling. Ja, soms groeien ze snel uit de kleren, dat is dan weer minder leuk. Maar groeien is de bedoeling. Het is mooi als een plant of een bloem groeit en bloeit. En het is ook de bedoeling dat wij als mens lichamelijk en geestelijk ook groeien. Maar tegelijkertijd kan groei pijn doen. Groei kan pijn doen. En daar wil ik deze ochtend bij stilstaan. Dat was ik al van plan. Maar ik wil ook stilstaan bij de pijn die we kunnen voelen als er dingen in ons leven gebeuren die we niet snappen. Nou, daar zijn jullie nu ook heel sterk mee geconfronteerd. En ik wil stilstaan bij wat dat met ons doet. Wat dat met een profeet als Elia deed. En wat daarbij zou kunnen helpen. En je hoort al een beetje de aarzeling in mijn woorden, wat zou kunnen helpen. Ik vind het mooi dat de Bijbel heel realistisch is. Het werd zo pas ook al genoemd van de Bijbel is realistisch. En ik vind het zo mooi dat dan zo'n grote godsman als Elia, dat je toch een enorme worsteling ziet in zijn leven. Een man van hoogtepunten, maar ook van diepe dalen. En er zijn een aantal dingen uit die geschiedenis die we in Koningen kunnen lezen, onder andere. Er zijn een aantal zaken die ons zouden kunnen helpen op het moment dat wij bezig zijn met geestelijke groei, maar ook met de pijn die dat soms met zich meebrengt. Goed. Nou, Elia is een man met een bijzondere reputatie. En we komen hem voor het eerst tegen in 1 Koningen hoofdstuk 17. En daar ga ik een stukje uit lezen. Zijn naam is al bijzonder. Zijn naam betekent, mijn God is Yahweh. Mijn God is Yahweh. En ik lees vanaf in hoofdstuk 17. En daar lezen we, de Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Ahab, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens de dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg. Nou, daar stop ik eerst weer even. Ik ga straks weer verder. Maar ik pak even af en toe wat stukjes uit die geschiedenis. Het is nogal een binnenkomer, hè? Elia de weerprofeet, zou je kunnen zeggen. Nou, als de weermannen of vrouwen van de NOS ons een periode van stabiel, droog zomerweer aankondigen, dan vinden wij dat over het algemeen wel leuk. Tenminste, ik wel. Ik vind dat wel mooi. Maar dit is wel even een andere boodschap. 3 jaar droogte. En dat is onze eerste kennismaking met Elia in de Bijbel. We lezen dat hij uit Gilead komt. Maar wie zijn ouders zijn, is onbekend. Hoe hij is opgegroeid, wordt niet genoemd. Wat voor werk hij deed, naast dat hij profeet was, is niet bekend. Hij komt zomaar uit het niets, als het ware, de Bijbel binnenwandelen. Maar hij heeft direct vanaf het begin een hele duidelijke boodschap en een waarschuwing. En later lezen we ook dat hij namens God zich verzet tegen de afgoderij van Ahab en zijn echtgenote Izebel. Hij verzet zich tegen afgoderij. Alles wat eigenlijk tussen ons en God in kan staan. En alles wat het vertrouwen in God kan beschadigen en beschamen. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als er dus heel weinig eigenlijk staat over iemand, dan gaat mijn eigen verbeelding altijd een beetje, gaat een beetje werken. Dus ik denk dan van, ja, wie was deze Elia? Wie was deze Elia? Nou, ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat het een volwassen man was. Maar hij hoeft niet per definitie al stokoud te zijn. He, dat vaak heb ik zelf wel een beeld bij een profeet, bij een oude man met een grote baard of zo. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar hij was wel geestelijk gegroeid waarschijnlijk. En hij had een zekere statuur. Waarom? Nou, hij stond denk ik bekend als profeet. En hij had een zekere autoriteit, want anders, hoe kom je anders bij de koning? Ik bedoel, op het moment dat ik naar koning Willem wil, omdat ik denk dat God mij een boodschap geeft en die ik aan hem moet vertellen, ja, grote kans dat ik toch niet zo, ik kom daar niet in die werkkamer van koning Willem. Dat gaat mij niet lukken, want ik sta niet bekend als Harm de profeet. Dus dat lukt mij niet. Kijk, minister-president Schoof, ja, die kan wel bij hem binnenkomen, want misschien de eerste week nog niet, maar nu de bewaking weet nu, oh ja, dat is Schoof. Ze hoeven niet aan Rutte te verwachten. Dus hij kon binnenkomen, dus hij was, denk ik, bekend. En Elia legitimeert zich, hij maakt zich bekend op wiens gezag hij het een en ander zegt. Want hij zegt namelijk, hij is een dienstknecht van God van Israël. En dit verklaart waarschijnlijk ook zijn lef en zijn moed, hè. Maar dat vroeg nogal wat, lef en moed. En tegelijkertijd is Elia een doodgewone man, die net als wij, als jullie, als ik, gewoon als jongetje opgegroeid is. Een man die moet eten, slapen, die 's ochtends vroeg wakker wordt, die werkzaamheden verricht. Kortom, een mens zoals jij en ik. Maar wel een mens met een hele speciale roeping. En ik denk dat dit ook voor ons geldt. Dat ook jij en ook ik, wij hebben een speciale roeping. Want ook wij worden, denk ik, soms geroepen om namens God bepaalde zaken aan het licht te brengen. Om te bemoedigen, maar soms ook om te vermanen. En ook dat, zal ik zo meteen nog wat op ingaan, is ook altijd al het lastige van groei. Dat je soms merkt van, hey, ik vervreemd soms van andere mensen. Ik denk dat we allemaal geroepen worden, maar dat degene die luistert en gehoorzaamt een roeping heeft. En dat betekent dus niet dat we allemaal profeten zullen zijn, dat geloof ik niet. Maar wel dat we bij tijd en wijle allemaal wel iets profetisch mogen doen. Roeping, geestelijk groeien, heeft met elkaar te maken. Want ik geloof als je geestelijk groeit, groei je richting je roeping. Als je geestelijk groeit, groei je richting je roeping. Maar dat is niet altijd leuk. En daarom wil ik het eigenlijk ook combineren met pijn. Want groei betekent dat er een beroep op je gedaan kan worden. En groei betekent ook dat je een grotere verantwoordelijkheid gaat dragen. Maar groeien kan ook betekenen dat je door God geroepen wordt iets aan een ander te vertellen waar hij helemaal niet op zit te wachten. Waar die ander helemaal niet blij mee is. Of dat je geroepen wordt om iets te doen wat tegen de gevestigde cultuur ingaat. En groei kan ook betekenen dat er een steeds grotere kloof komt tussen hoe het zou moeten zijn en hoe het is. En dat kan ook pijn veroorzaken. Ik merkte in mijn eigen leven dat hoe meer ik groeide eigenlijk, en hoe meer ik eigenlijk zag hoe God het bedoeld had, dat ik tegelijkertijd ook leed aan het feit dat er zoveel gebrokenheid is. De kloof. De kloof tussen hoe het zou moeten zijn en hoe het is. Dat is ook groeipijn. Dat je daar bewust van wordt. Dat je op een bepaald moment dat niet meer kunt zien. En dat je daaronder lijdt. En ik denk dat dat soms ook reden kan zijn dat mensen zwaarmoedig worden. Depressief kunnen worden. En dan kan ik ook spreken uit mijn eigen ervaring, uit mijn eigen leven. Dit voeg ik niet toe, dus het heeft kans dat mijn overdenking wat langer gaat worden, want ik ga dingen toevoegen. Omdat ik toch iets wil delen daarover. Ik heb zelf jaren geleden een periode gehad van bijna een jaar depressiviteit. En dan bedoel ik niet dat je gewoon even een baaldag hebt. Want ik denk dat dat belangrijk is te beseffen. Want een baaldag is iets anders. Of dat mensen zeggen, ik zit een beetje in een dipje. Dat hebben we ook allemaal. Dat is ook niet leuk. Maar depressiviteit betekent dat het licht uitgaat. Dat alle glans van je leven weg is. En dat je nog de dingen ziet waarvan je ooit dacht, ik kon hiervan genieten. Ik ben een natuurmens. Ik geniet enorm van de natuur, van in het bos zijn. Maar dat ik ergens liep in die tijd en dat ik dacht van ja, ik genoot hier vroeger van. Maar alle glans was weg en ik leed daaronder. Het verschil tussen hoe het eigenlijk zou moeten zijn en hoe ik het op dat moment ervoer. En dat is zwaar. En mensen die dat zelf ervaren, die zullen dat beseffen, die zullen dat weten. Dat is zwaar. En toen Jasper mij gisteren belde en vertelde over de situatie hier, toen moest ik ook denken aan een psalm die mij vaak hielp in die tijd. Psalm 130. Ik zal er een paar versen uit lezen. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving en daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer meer dan wachters naar de morgen. Meer dan wachters uitzien naar de morgen. Ik was vanochtend al heel vroeg op. Ik hou ervan als ik ergens spreek om dan eerst even in beweging te komen. En ik ben, en dat kan nu nog gelukkig, ik hou enorm van de zonsopkomst. En dat is sinds die periode eigenlijk. Want ik had toen momenten dat de zon opkwam, terwijl ik vroeger daar enorm van kon genieten. He, dat je afvraagt, hoe kan het? Het is dagelijkse kost. Ik bedoel, gaat geen dag voorbij. En toch is het iedere keer weer bijzonder. Maar in die periode merkte ik daar niks meer van. Tot er weer een moment was dat het licht aanging. En dat zie ik ook echt als genade van God. En dat ik ineens weer het gevoel had dat de zon weer opkwam. Nou, vanochtend was ik een stukje aan het lopen. Bij Dalfsen, ik liep langs de Vecht. En het was eigenlijk rond zonsopkomst. 7:10. In de zomer is dat heel lastig om de zon op te zien komen. Want dan moet je verrekte vroeg opstaan. Maar dit wordt weer een beetje redelijk. En ik dacht, ja, meer als wachters op de morgen. Zo zien wij uit naar het licht van Jezus. Het licht van God. Goed. En die pijn dus. Terug naar mijn verhaal van Elia. Die pijn van het verschil, de kloof tussen hoe het bedoeld is en hoe het is, ja, daar kun je soms ongenadig diep invallen. Maar dan zijn er altijd de handen van God eronder, die ons vangen. Goed. Groei. We hebben het wel eens over groeimodel. Hè? Dus werelds gezien is groei vaak dat men het heeft over succes, over welvaart, over voorspoed. Maar het is niet wat we over het algemeen in de Bijbel lezen over groei. En sterker nog, als we dat verhaal van Elia pakken, hij was gegroeid in zijn bediening, hij was er klaar voor, hij ging uiteindelijk Ahab zijn boodschap brengen. Maar het kan betekenen dat als jij geestelijk gegroeid bent, dat je dan uiteindelijk je boodschap brengt, dat je doet wat God van je vraagt en vervolgens moet je direct vluchten en schuilen in de wildernis. Wat groeien kan betekenen dat je ergens uitgroeit, dat je van elkaar vervreemdt en dat is pijnlijk. Nou, we lezen verder in vers 2 van hoofdstuk 17. Daar staat dan, de Heer richtte zich tot Elia met de woorden, ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in het Keritdal aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier. Ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien. En hier stop ik eerst weer even. We lezen dus dat hij als een soort kluizenaar de wildernis ingaat. En hij drinkt water uit de beek. En de natuur verschaft hem van voedsel. Dat is trouwens wel een interessante. Want er staat dat raven hem het voedsel brengen. En dat is best een beetje gek eigenlijk, want die raven zijn onreine vogels, zijn onreine dieren, staan in de lijst van onreine dieren. Maar ja, als God de raven opdracht geeft om je te voeden, wie ben jij dan om al te passief en te principeel te zijn? Hè? Dus Elia had ook kunnen zeggen, nee Heer, ik neem niks aan van raven, want ja, die zijn onrein. Maar dus, ik vind dat bijzonder. En Jezus herhaalt dat later ook, hè? Die zegt dan ook van dat je dus naar de vogels moet kijken, ze maaien niet, ze zaaien niet. En het is wel heel interessant, in Lucas staat beschreven dat Jezus het over raven heeft. Kijk naar de raven. In Matthäus die schreef vooral voor de Joden, die heeft het over vogels. Dus Matthäus dacht waarschijnlijk van, nou die raven, dat is geen sterk verhaal. Dat moet ik maar censureren, want dat gaan ze nooit accepteren. He, dus het is, ik vind het wel grappig dat Matthäus dus eigenlijk zelf de Heer een beetje gecensureerd heeft. Maar goed, dat even terzijde. De raven voeden periode. Voeden Elia in deze periode. Nou, dit is een stille periode, 3 jaar. Een stille periode, maar niet een periode van stilstand. Ik denk dat Elia daar ook gegroeid is. Hij is gegroeid uiteindelijk in zijn roeping. Het interessante is eigenlijk in deze hele situatie is ook de tegenstelling tussen Elia, want hij groeide in afhankelijkheid van God. Hij leefde dus van de natuur en van wat God hem daar gaf, puur helemaal in afhankelijkheid en in de stilte. En het interessante is dus eigenlijk de tegenstelling tussen Ahab en Isebel in de Baal-profeten en hoe Elia leeft. Want die eerste groep houdt zich dus bezig met afgoderij. En wat is afgoderij? Nou, in essentie is afgoderij alles wat in de plaats van God komt. Afgoderij is een religieus systeem waarmee je de werkelijkheid naar je hand wil zetten. En dat gebeurt heel vaak vanuit angst of onzekerheid. Wij willen graag dat het leven voorspelbaar is, beheersbaar is. En dan construeren we als mens goden, afgoden, die ons uiteindelijk helpen om onze wensen te vervullen. Maar zo werkt het vaak niet. En vaak worden het dan ook nog systemen van beheersing en van voorspelbaarheid en controle. Goden die je helpen om gegarandeerd succes te hebben. Goden die je helpen om te groeien, sterker te worden, beter te worden, vruchtbaarder, gezonder. Maar het is allemaal goden, afgoden die de groei willen, waarvan we denken dat het de groei bevordert die we zelf als mens helemaal in controle willen hebben. En dat weten we maar al te goed dat het vaak niet zo is. De Baal trouwens was oorspronkelijk ook een weergod. Dat is ook wel interessant. Die bepaalde, dachten ze, dat de oost wel of niet lukte. Dus eigenlijk was die 3 jaren droogte aankondiging van Elia al de eerste aanval richting de afgoderij van Ahab en Isebel. Want eigenlijk zegt Elia, joh, die Baal die bepaalt niet of de oost lukt. Dat is God. En als God zegt dat het 3 jaar droog blijft, dan blijft het 3 jaar droog. Goed. Een andere betekenis nog van Baal is eigenlijk bezitter, hebberig. En dat zie je ook bij Ahab en Isebel. Je wordt dat wat je aanbidt, dat wat je veel aandacht geeft, daar ga je op lijken. Nou, ze werden steeds bezittiger en ze werden steeds hebberiger. En Elia daarentegen leeft in volledige afhankelijkheid in de wildernis. Afgoderij is eigenlijk een beetje een soort religieuze pokon. Waarvan je denkt van als ik het maar toevoeg, dan gaan we wel groeien. Nou nee dus. Maar Elia leeft in afhankelijkheid. Want zijn naam is Jahwe. Ik zal er zijn. Ik zal bij je zijn. Niet de mens beheerst zijn leven en groei middels een systeem. Ook niet als het religieus is. Maar God is Heer en geeft wat we nodig hebben. Niet soms wat we willen, maar wel wat we nodig hebben. En soms stuurt Hij je de wildernis in. Zodat je in alle stilte kunt ervaren dat Hij bij je is en voor je zorgt. Goed. Dit is eigenlijk de eerste bemoediging als het om groei gaat, maar ook op het moment dat groei pijn doet. We groeien en we leven in afhankelijkheid van God. We groeien en leven in afhankelijkheid van God. Terug naar het dal van Kerit. De beek is inmiddels opgedroogd. En dat is gek, hè? Want ook Elia ontkomt niet aan zijn door hemzelf voorspelde droogte. De beek is opgedroogd. En dan lezen we in vers 7, dan gaan we even verder, staat: maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de regen na verloop van tijd droog. Viel de rivier na verloop van tijd droog. En toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden: ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Elia leeft niet alleen in afhankelijkheid van God, maar hij leeft ook in afhankelijkheid van anderen. God schakelt ook anderen in. Nou, het verhaal van de weduwe van Sarefat is een tot de verbeelding sprekende geschiedenis. Tenminste, wij gebruiken thuis nog wel eens het spreekwoordelijke potje van Sarefat. Als iets op is. En dan vraag ik aan mijn vrouw van, hey, is dat er nog? Nee, dan zegt ze, nee, dat is op. Oh, ik zeg, jammer dat het niet een koektrommel van Sarefat is of iets dergelijks. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens doen, maar dat zou prachtig zijn, hè? Een potje van Sarefat. Dus die voorraadbeheer altijd op orde. Maar we leven dus in afhankelijkheid van God, maar ook in afhankelijkheid van elkaar. Nou, dat werd vanochtend ook al benadrukt, van hoe belangrijk het gemeenschap zijn is. Groei is dus geen one man of one woman show. Wij groeien aan elkaar. Wij groeien met elkaar. Groei is iets gemeenschappelijks. Groei in Gods ogen is nooit iets individueels. Nooit groei ten koste van, maar groei samen met. Groei is iets met elkaar en dat kan ook alleen maar met elkaar. En ik vind het zo bijzonder dat God dan een weduwe inschakelt die eigenlijk niks heeft om Elia te ondersteunen. Ik vraag me dan ook af hoe die weduwe dat in eerste instantie begrepen heeft. Ze had al zo weinig. Maar uiteindelijk wordt het een win-win situatie. Stel zo sterk dat als haar zoon sterft, dat Elia uiteindelijk geroepen wordt om de jongen weer het leven terug te geven. Wat een bijzondere situatie. Nou, en in die jaren van de wildernis, en ook in die periode bij de weduwe van Sarefat, is Elia verder gegroeid. In alle rust. Er was niemand zich verder bewust van, maar Elia groeide verder. Hij was weg van het strijdtoneel, geen confrontaties met Ahab en Isebel, maar in alle rust, in afzondering groeien, wortelen, Dit zijn de stille jaren van Elia. En het is belangrijk dat dal van Kered. Ken jij dat ook? Heb jij ook een soort dal van Kered? Een plek waar je mag schuilen. Ook als het stormt en als het heftig is. Een plek waar je in volledige afhankelijkheid tot rust mag komen. Wat is jouw dal van Kered? De plek waar God jou op een bijzondere wijze voedt. Geestelijk, fysiek, maar ook emotioneel. Waar kun jij in alle rust weer op adem komen, herstellen, groeien? En wees dan soms ook niet te eenkennig. Want soms stuurt God raven op je pad. En dan denk je, raven? Ja, soms zijn het raven. En voor wie ben jij een weduwe? Voor wie ben jij de weduwe van Sarefat? Die in al haar beperkingen, en ze had er eigenlijk nauwelijks, ze stond er ook nog alleen voor met haar zoon, maar toch was zij degene die uiteindelijk Elia opving. En zei, je mag hier een tijd verblijven en ik zal voor je zorgen. Voor wie ben jij in de komende tijd zo'n weduwe van Sarefat? De jaren hebben Elia gevormd en sterk gemaakt. En op het moment dat die 3 jaar dus helemaal voorbij zijn, krijgt hij opnieuw een opdracht van God. Ik vraag me dan ook wel eens af, zou het stil zijn geweest in die tussenperiode? Zou Elia misschien wel eens gedacht hebben, nou ja, en nu? Een tijdje in de woestijn gezeten, nu een tijdje ben ik al te gast bij deze weduwe, en nu? Maar dan ineens, na 3 jaar, krijgt hij opnieuw de opdracht om naar Agab te gaan. Hij gaat opnieuw de confrontatie aan. Nou, intussen was er een behoorlijke hongersnood losgebarsten door die aanhoudende droogte. En Agab en ook zijn vrouw waren super neidig. En die hebben dus alle profeten van de Heer hebben ze laten doden. Gewoon puur uit wraak of uit boosheid. Maar desondanks gaat Elia op pad. Dus dat is ook weer die moed van Elia. Hij gaat de confrontatie aan. Nou, Agab was hem niet vergeten, want toen Agab Elia zag, riep hij uit. En dan lezen we even weer een stukje verder. Daar staat dan, zegt hij, bent u daar eindelijk, u die Israël in het ongeluk stort? En Elia antwoordde, niet ik stort Israël in het ongeluk. Dat doet u zelf. In het koningshuis van uw vader. Omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren. Zo, bam. We zijn weer in gesprek. Nou, wat daarna komt, dat ga ik even kort samenvatten. Wat daarna komt is een soort wedstrijd tussen een enorme menigte Baal, priesters, profeten en Elia. En het leest als een spannend verhaal. Het is een drukte van belang. Ze zitten op de berg Karmel. En er worden altaren gebouwd. Er worden stieren geslacht. En het doel is eigenlijk om te onderzoeken wiens God de ware God is. Nou, ik denk dat heel veel van jullie het verhaal wel kennen. De afspraak is, de God die het vuur aansteekt, is de ware God. En Elia gaat op een hele coole wijze eigenlijk, vond ik wel grappig, neemt hij de leiding door heel genereus tegen de Baal-profeten te zeggen, gaan jullie maar eerst. Jullie zijn met zoveel. En gaan jullie maar eerst. Nou, en dan staat er, gaan jullie maar eerst, want jullie zijn met velen. Kies maar een dier uit en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. Nou, wat dan volgt is een hele dag, of ik weet niet precies wanneer het plaatsvond, dramatisch theater. Ze schreeuwen, ze roepen, ze dansen, ze pijnigen zichzelf en er gebeurt helemaal niets. Er gebeurt helemaal niets. En dan, citeer weer uit de Bijbel, roep zo hard u kunt. Hij is toch een God, zegt Elia. Hè? Hij is zeker in gepeins. Zeker in gepeins verzonken. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Dit is niet mijn interpretatie, dit staat in de Bijbel. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet hij hem wekken. En ik vind dit zo grappig, hè? Ik vind dit, ik hou wel een beetje van humor. En dit is natuurlijk sarcasme van de bovenste plank. En vooral dat stukje. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Elia zet hier de afgoden te kakken. Want weet je wat hier letterlijk staat in de grondtekst? Hier staat dat afzonderen, dat was een zeg maar een nette manier om te beschrijven dat je naar het toilet moest. Dus eigenlijk zegt hij, volgens mij zit jullie God op de wc. Ik vind het zo geniaal. Hè? Dus ik vind het mooi hoe hij dat doet. Wat een lef. Wat een heerlijke vent, denk ik aan. Humor, sarcasme. Goed. Ook dat is volgens mij een teken van geestelijke groei. Ik zeg altijd, mensen die geestelijk groeien en hun humor verliezen, die moet je niet vertrouwen. En dus geestelijke groei en humor gaan altijd hand in hand. Anders krijg je hele zure, serieuze mensen. Dan ben je altijd een beetje eng. Oké. Dus, de altaren van de Baal-profeten blijven onaangeraakt. Dan is Elia aan de beurt. Hij verzwaart de situatie door het nog eens kletsnat te maken. En dan lezen we dus vanaf vers 36. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei: Heer God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. Geef mij antwoord, Heer. Geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en het verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al. En zelfs het water in de geul likte het op. En alle Israëlieten zagen het en ze wierpen zich voorover op de grond en riepen: De Heer is God. De Heer is God. Prachtig verhaal, hè? En eigenlijk zou het hier moeten stoppen. Prachtig verhaal. Elia is de grote gevierde man. Of toch niet? Of toch niet? Dan staat er vervolgens dat Elia ineens opdracht geeft om alle Baal-profeten te doden. En dat is interessant, er zijn heel veel bijbeluitleggers, ook met name Joodse bijbeluitleggers, die zeggen, dit deed hij niet in opdracht van God. Hij deed het. Had niet gehoeven. Hier zit natuurlijk een stuk wraak in. Had niet gehoeven. Staat niet in de Bijbel, maar zo wordt het vaak uitgelegd. Het effect was wel namelijk dat Izebel nog veel nijdiger wordt en zegt, Elia, binnen 24 uur ben jij dood. En het gekke is, de man die dus sterk was, die dus heeft laten zien dat hij de ware God dient met vuur vanuit de hemel, die raakt helemaal van slag. Die raakt als het ware in een dip en hij vlucht de woestijn in. Hij vlucht de woestijn in. Het wordt hem allemaal te veel. Hij gaat onder een struik liggen en hij roept tot God dat hij zijn leven maar moet nemen. Hij wil niet meer. Gek, hè? Is toch gek? Hij heeft de grootste overwinning van zijn leven net achter de rug. Hij is de gevierde held. En ineens is het over. Kennen jullie dat? Ken je dat, die tegenstelling? Ik wel. En niet zo extreem. Maar ik ken het wel. Ben je bij opwekking geweest of je hebt een hele mooie samenkomst gehad en je zit hemelhoog. En dan is het plotseling, opwekking is het dan altijd dinsdagochtend, hè, maar de maandag heb je dan nog vrij. En dan is het dinsdagochtend en dan ziet de wereld er weer grauw en grijs uit. En dan denk je, hoe kan dat nou? Ik zat echt op de top van de berg en de Heer raakte mij aan. En ik heb zijn geest ervaren. Ik heb de mooiste dingen meegemaakt en gezien. En waarom is dat nu allemaal? Ik noem dat een afterparty dip. Dat je ineens heel somber kunt worden, heel leeg kunt worden, nadat je een enorme hoogtepunt hebt ervaren. Die tegenstelling, en dat hangt ook een beetje van je karakter af. Ik ben wel iemand die een beetje hemelhoogjaukend of zo'n tode betruipt. Dus ik ben wel wat piekerig. Dus misschien de mensen die wat gelijkmatiger zijn, die dat misschien wat minder herkennen. Maar ik herken dat wel. En dat vind ik ook het sympathieke van Elia. Misschien had hij ook wel gewoon een burn-out. Ja, dat is een beetje een grappige woordspeling natuurlijk, na al dat vuur op die berg. Maar misschien was hij gewoon opgebrand. Hij was op. Hij was op. En dan lezen we het volgende. Want wat gaat je dan helpen? We lezen in hoofdstuk 19 vanaf vers 5. Hij viel onder een bremstruik in slaap. Nou, dat is dan nog mooi, dat hij toch nog kon slapen. Hij viel in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: sta op, eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kootjes gebakken en een kruik water. En nadat hij gegeten en gedronken had, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug en raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. En Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. En daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Nou, wat we van deze geschiedenis kunnen leren is dat je naar een enorm hoogtepunt, naar een enorme strijd, soms toch in een diepdal kunt donderen. Het is niet zo dat de wereld bestaat uit mensen die altijd op de top zitten en mensen die altijd in het dal zitten. Nee, je zult het beide meemaken. Hij ligt ondanks die overwinning toch oververmoeid, misschien wel opgebrand, onder een struik. En wat helpt dan? Wat helpt dan om daar weer uit te komen? Bemoedigende woorden, wijze vermaningen, liefdevolle aanmoediging. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk is dat helpend. Maar het begint veel eenvoudiger. Namelijk met rust. En dat is zo mooi dat zo in dat lied, voordat ik ging spreken, zo die rust daar zo duidelijk in naar voren kwam. Prachtig. Rust. Rust en voeding. Nou, jullie hebben net een week van vasten gehad, dus dat is misschien niet zo'n sterk verhaal nu. Maar rust en voeding. Zowel fysiek als geestelijk. Zo simpel kan het soms zijn. En ik vind het zo mooi. Hè? Dus God stuurt een engel met een soort pita broodje. Die geeft hem dat broodje. En hij eet wat. En dan denk je, oh ja, dan gaat hij weer liggen. Dat herken ik ook wel. Het ligt soms heerlijk met een volle maag in bed. Als je soms wat onrustig bent, je bent wat verdrietig of je bent wat nerveus of je bent wat ontevreden. Ja, dan, ik zeg niet dat dat goed is, maar soms is het goed om dan even wat te eten en te rusten, vooral te rusten. En dan wordt hij weer wakker gemaakt. En dan loopt hij uiteindelijk naar de berg Horeb. Dat is ruim 400 kilometer vanaf de plek waar hij was. Ik heb even op Google Maps dat nagekeken. Google Maps zei wel dat als je nu deze route volgt, dat je wel rekening mee moet houden dat je niet bepaalde landsgrenzen niet kunt oversteken. Nou, dat snap ik. Maar toen kon dat wel. 400 kilometer. Lijkt een hele afstand, maar goed, hij had 40 dagen. Hè? Dus 10 kilometer per dag. Dus wow. Is ook niet heel erg veel eigenlijk. Hij ligt daar in die grot. En dan opnieuw begint God tot hem te spreken. En daar wil ik eigenlijk richting het einde wat op inzoomen. Die grot. En God zegt: Elia, wat doe je hier? En het is niet een vraag naar de locatie. Het is niet dat God vraagt: Elia, wat doe jij hier? En eigenlijk was het ook niet een vraag waar God een antwoord op zou moeten hebben. Het was een vraag waar we zelf een antwoord op moeten vinden. Dus als jij in een grot zit, als jij in een donkere plek zit wellicht, op het moment dat je denkt, ja, wat zal ik, hoe moet ik verder, wat wil ik, dat God aan ons die vraag stelt: wat doe je hier? Maar misschien ook wel: wie ben je? Wat heb jij nu nodig? Hoe kan ik er voor jou zijn? Wat doe je hier? En de reactie van Elia is in eerste instantie wat vermoeid. Hij zegt: ja, weet je, ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd, altaren verwoest, profeten gedood. Eigenlijk zegt hij, het is allemaal voor niks geweest. Het is allemaal voor niks geweest. Hij is gefrustreerd. Nou, dat is ook goed. Mag je ook tegen God vertellen. Kan God tegen. Maar hij is nog niet uitgepraat of er steekt een wind op. Een storm. Rotsen beginnen te kraken. Stenen storten naar beneden, stel ik me zo voor. Enorm veel tumult en kabaal. En Elia vraagt zich af, zou dat een signaal van God zijn? Zou dat God zijn? Maar staat er dan in de Bijbel, de Heer was niet in de storm. En ik denk dat het ook, dat we ook vrij mogen zijn om dit ook niet alleen een letterlijke storm, maar ook de stormen in ons leven. Dat er alles om je heen indondert. Of dat er dingen gebeuren zoals nu misschien in de afgelopen dagen, waarin je denkt van, hoe kan dit? Waarom gebeurt dit? En dat je afvraagt, ja Heer, wat wilt u hiermee? En dan zegt hij, de Heer was niet in de storm. En de storm gaat voorbij en de wind gaat liggen, maar nu ineens begint de aarde begint te beven. Bergtoppen wankelen, afgronden openen zich voor zijn voeten. Een aardbeving. Dus op het moment dat de vaste grond onder je voeten schudt. Dat je denkt, ja Heer, waar moet ik nog op staan? Welke stevigheid is er nu nog in mijn leven? Maar er staat, ook in de aardbeving was de Heer niet. En als de aarde dan tot rust komt, verschijnt er een enorme vuurgloed. Alles verterend, alles verslindend. En ik kan me voorstellen dat Elia dacht, aha, vuur. De Heer zal hier wel in zijn. Maar ook dan staat er, ook in het vuur was de Heer niet. Dus er gebeuren allerlei dingen. Hij zit in die grot en er gebeuren allerlei heftige dingen. Stormen, aardbevingen, vuur. Maar de Heer is niet in dat alles. En terwijl de adem nog nasmeult, wordt het stil. Heel stil. En dan staat er zo mooi in de Bijbel. Dan is er het gefluister van een zachte bries. In andere vertalingen stond er dan het spreken of het fluisteren van een kleine stem. Of het ruizen van een zachte stilte. En daarin was God. Dat is bijzonder, hè? Daarin was God. Dus niet in die bombastische manifestaties, maar in het stille. En op dat moment komt Elia uit zijn schuilplaats. Dan is er een liefdevolle stem van God die hem naar buiten roept. Uit die grot. Uit het donker. En dan stelt hij opnieuw de vraag. Elia, wat doe je hier? En Elia geeft hetzelfde antwoord. En dan zegt God. Weet je. Pak je roeping weer op. Pak je opdracht weer op. Ga weer verder met leven. Ga weer verder met leven. Nou, en dan lezen we dat hij uiteindelijk naar de woestijn van Damascus gaat. Weer opnieuw een heel stuk lopen. En dat is het interessante. Wij lezen de Bijbel vaak dit soort geschiedenissen heel snel achter elkaar. Maar besef, hier zitten dus hele lange periodes tussen. 40 dagen wandelen, 3 jaar droogte. Dus dit gaat over een heel lang tijdsbestek. En we lezen dan later ook dat hij opnieuw confrontaties zal aangaan. Onder andere met Achasja, de koning van Israël. En hij krijgt ook opdracht om koningen te salven. En uiteindelijk ook om Elisa, zijn opvolger, te salven. Elia wandelde zomaar de Bijbel binnen. Zonder voorgeschiedenis. Zonder introductie. Maar hij wandelt niet zomaar de Bijbel uit. In 2 Koningen, hoofdstuk 2, kunnen we lezen hoe hij uiteindelijk met vurige wagens ten hemel vaart. Een leven dat onopvallend en eigenlijk onbeschreven begint, eindigt glorieus. En is dit het laatste wat we van Elia horen? Nee. We komen hem nog een keer tegen, op de berg Tabor. Daar is hij samen met Mozes en Jezus. En dan hebben ze het over de weg die Jezus moet gaan, maar ze zullen het ook hebben over het verlossingswerk van de Heer Jezus. Elia is dus iemand die zomaar ineens verschijnt. Dat is ook de reden bijvoorbeeld dat de Joden bij de sedermaaltijd nog steeds een extra stoel hebben. Want ja, Elia kan zomaar verschijnen en stel je voor dat je dan geen stoel voor hem hebt. Nou, wij weten uiteindelijk dat de Messias is gekomen, dat Jezus is gekomen. Als wij groeien in onze roeping, dan moeten we beseffen dat dit pijn kan doen. En dat we dit in afhankelijkheid doen van God. En in afhankelijkheid van elkaar. En dat we dus door allerlei periodes van succes en tegenslag zullen gaan. En groeien kan pijn doen. Met name ook dat je merkt van deze wereld is nog niet ons thuis. Deze wereld is nog niet ons thuis. Maar als we dan uiteindelijk in die pijn soms uitgeput en opgebrand raken, dan is het belangrijk om te beseffen dat je een dal van Kerit moet zoeken. Waarin je door God laat voeden. Waarin je door God laat troosten. Waarin je door God rust laat geven. Dat je zo rustig kunt worden, zo stil kunt worden, dat je zijn stem goed kunt verstaan. En vertrouw erop dat er altijd wel een engel in de buurt is die je helpt. Of een weduwe. Die in haar armoede toch dat wat ze heeft met je deelt. Of desnoods komt er een raaf. En zoek dus af en toe zo'n dal op. Hey, en als je nu in zo'n grot zit. Hey, want Elia zat uiteindelijk in die grot. In het donker van die grot, stel ik me zo voor, ging al dat tumult aan hem voorbij. Als je in zo'n grot zit, misschien ook door de actuele situatie. Laat je niet verwarren door al het tumult. Laat je niet verwarren door de stormen waarbij alles wat los zit, ja, weg lijkt te gaan. Laat je niet verwarren door de aardbeving. Ook niet door de emotionele aardbeving die je misschien ervaart. Maar luister, word stil en hoor het fluisteren van zijn stem. Die zegt, ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven. Geen kracht in eerste instantie. Wat ik in mijn gebed zo pas ook zei, heel vaak bidden wij om kracht. Maar Jezus zegt niet in eerste instantie, hey, ben je vermoeid en belast? Alsjeblieft, hier heb je weer een portie kracht. Kun je weer verder, jong? Succes ermee. Nee. Hij zegt, ik zal je rust geven. Ik zal je rust geven. En dat is heel belangrijk, met name in periodes van verdriet, van verwarring. Je wil niet weten hoe vermoeiend verdriet is. Nou, je weet het misschien wel. Hoe vermoeiend verdriet is. Dus die rust is zo belangrijk. En hij geeft je die rust voor je ziel. En komt tevoorschijn weer uit die grot. Ik ben uiteindelijk ook in die periode van depressie weer uit mijn grot van donkerte en van somberheid tevoorschijn geroepen. En hoe, nou ja, dat is een heel ander verhaal. Maar daar heeft God een belangrijke rol in gespeeld. Andere mensen hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. En Godzijdank ben ik weer uit die grot gekomen. Want dat is niet ieder gegeven. Dat weten we maar al te goed. Maar kom tevoorschijn, laat je weer tevoorschijn roepen. Zoals Elia deed. Maar bijvoorbeeld ook later een Lazarus deed. Die de stem van de Heer hoorde en tevoorschijn kwam. Levend. En uiteindelijk ook Jezus. Die tevoorschijn kwam op die paasochtend. Die tevoorschijn kwam uit die grot van zijn graf. En leven gegeven heeft. Want wij zullen ook met hem leven. In het licht van zijn liefde. Ik ga met jullie bidden. Vader in de hemel, dank u dat we mogen weten dat we in afhankelijkheid van u mogen leven. Heer, dank u dat we mogen lezen over Elia. Een man die op een krachtige manier door u ingezet is. Maar tegelijkertijd een kwetsbare man. Een man met die kon genieten van de hoogtepunten, maar ook last had van de dieptepunten. Van de diepe dalen. Heer, dank u dat we in de Bijbel dit soort geschiedenissen mogen lezen, Heer. Omdat we onszelf erin mogen spiegelen. Heer, en dank u dat we in afhankelijkheid van u mogen leven. Heer, ook op het moment dat het om ons heen stormt, of in ons stormt, mogen we ons overgeven aan u. En we danken u, Heer, ook dat u ons ook aan elkaar gegeven hebt. Heer, dat we niet alleen staan. Dat u ons aan elkaar gegeven hebt, Heer. En dat we voor elkaar kunnen bidden. Dat we elkaar kunnen bemoedigen. Dat we elkaar kunnen aansporen. Elkaar kunnen steunen. Heer, en help ons om in de rust ook uw stem te verstaan. Heer, en als er mensen zijn op dit moment die merken dat er zoveel onrust is. Heer, geef dat ze echt ook even de gelegenheid nemen om voor zich te laten bidden. Even een hand op de schouder. Even ogen die aankijken. Even oren die luisteren. Want Heer, u werkt door de gemeente heen. Heer, dank u dat u ook in deze periode en ook in de komende tijd met deze mensen bent hier, met deze gemeente bent. Heer, we danken u voor uw zorg en uw liefde in Jezus' naam. Amen.